Een briefje op zijn koor. De kerkenraad deelt u nog het volgende mee. Morgenavond is er een avond voor ouders van catechisanten. Deze avond begint om 8:00 en we verwachten u allen. En in ondertrouw zijn opgenomen Steven Bezemer en Lianne Brandwijk. Hun huwelijk zal donderdag 19 september bevestigd worden door dominee Emma Kempeniers. Deze dienst begint om 14:30. Volgende week zal de bediening van het heilig avondmaal zijn. En dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Gemeente, de kerkenraad deelt u nog met droefheid mee dat vorige week zondag door de Heer uit ons midden is weggenomen. Zuster Krijna Visser Huizer in de leeftijd van 87 jaar. En de begrafenis heeft gisteren in besloten kring plaatsgevonden. In verband met dat overlijden willen wij samen zingen uit Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden een zonneschild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 84... Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 87ste vers. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. En wat er verder volgt... Daarna volgt de schriftlezing, die is uit de eerste brief van Johannes en daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 7 tot en met 21. 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 21 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 119, vers 87 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn gebod onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij door hem leven zouden. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons al zo heeft lief gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde in ons is volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid zouden hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. En wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben.
De tekst voor de prediking op deze morgen, die een dienst van voorbereiding is op het volgende week te houden heilige avondmaal, is genomen uit Psalm 116. De beide eerste versen, Psalm 116, vers 1 en 2. Psalm 116, daar lezen wij Gods woord als volgt. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, dies zal ik hem in mijn dagen aanroepen. Willen wij ons verenigen in een gemeenschappelijk gebed en de Heere bidden om zijn zegen. Daarin doen wij ook voorbeden voor de rouwdragende familie Visser, die gisteren aan het geopende graf heeft gestaan. We bidden ook voor zuster Bor Pelikaan, die nog in het ziekenhuis verblijft. Langdurig zieken, ook dragen we de Heere de vacature voor ouderling op, die nog steeds onvervuld is. En in de dankzegging denken wij aan de familie Vellekoop Leeuwenburg, die afgelopen week mocht herdenken dat de Heer hen 60 jaren in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Zoeken wij Gods aangezicht. Almachtige, eeuwige en ontfermende God, wij zoeken uw heilig aangezicht, nu we hier samengekomen zijn in dit huis des gebeds. En dan komen we hier, heren, vanuit het volle leven. En vanuit alle dingen die ons ook in de afgelopen week hebben bezig gehouden. Met alle gedachten die dat met zich meebrengt. En heren, nou geeft u ons ook toestemming en u roept er ons ook toe op om alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend te maken bij u. En u hebt zelfs gezegd dat wij ons ganse hart mogen uitstorten. En heren, dan hebben we een begin gemaakt met het lezen van Psalm 116. En we willen daar vanochtend en ook vanmiddag en volgende week, als u ons het geeft, in gaan lezen. En dan zien wij ook dat deze dichter met omstandigheden waarin hij verkeerde tot u kwam. Met een ziekte waardoor hij uitgeteerd was. met de overlast van mensen waarmee hij geplaagd werd. Maar bovenal, Heere, met zijn geestelijke noden. En u weet, u Heere, hoe wij eraan toe zijn, wat ons het meest benauwt en waar we mee bezig zijn. Of dat het inderdaad die dingen zijn die ons tijdelijke leven soms zo moeilijk maken. Een ziekte, lichamelijk of psychisch. Zorgen van allerlei aard in ons persoonlijke leven, in het gezinsleven als we dat mogen hebben. Zorgen in het huwelijk, zorgen in de opvoeding van kinderen, jonge of soms ook al oudere kinderen, die onze gedachten zo kunnen drukken en die ons soms zo somber kunnen maken. Maar ook de dingen, Heren, die, zoals David dat ook zegt, zoals deze dichter dat ook zegt, maakt dat hij zegt, mensen zijn leugenaars. Alle mensen, zo zegt hij zelfs. En dat we zoveel last hebben soms, ook van mensen, wat ze over ons zeggen, hoe ze tegen ons doen. En waar dan de oorzaak ook ligt, maar wat kunnen we daarmee bezet zijn? En Heren, dan mogen wij ook deze dingen, al die zorgen, al die noden, de ziekten, de handicap, het kruis wat ons opgelegd wordt, ook die onbekende kruisen, die mogen we bij u, de Heren, brengen. En u wilt naar ons luisteren, Heren, en ook in uw voorzienigheid alles schenken wat nodig is om in al die zorgen en in al die moeite dat in uw hand te mogen geven. Want dan zegt u toch dat gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand mogen geven. Maar Heren, laat het bovenal zo mogen zijn of worden in ons leven, dat wij ook iets gaan herkennen van de taal van deze dichter als hij zegt, de banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel verschrikten mij. Ik vond benauwdheid en droefenis vanwege de oorzaak van alle kwalen en alle zorgen, alle rouw en alle verdriet. Daar ligt toch een schuld en een zonde in ons leven. Daar is toch een kloof tussen ons en tussen u. En Heren, daar hebben wij van nature nou niet zo heel veel last van. Zeker niet als het goed gaat in ons leven, dan kunnen we het nog wel redden zonder u en zonder uw woord. Maar Heren, als gij vanuit uw eeuwig welbehagen een koord onder ons leven legt, en als u in beginsel door uw Heilige Geest de liefde uitstort in onze harten, dan verandert het toch wat. Dan is het toch zo, Heren, dat wij in onze zonden en in onze ellende tot u ons ter genezing gaan wenden. Dan krijgen wij u werkelijk nodig. En al kan het dan de ervaring zijn dat de banden van de dood ons knellen en dat de angsten der hel ons verschrikken en dat we onder de toren van u liggen en het gevoel hebben van de gramschap van God, maar dat er toch in dat hart die verborgen trekking ligt. En dat dat toch een heimwee en een gemis aan u geeft. En dat we toch met de dichter zeggen, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat we toch u niet kunnen loslaten, dat we u niet kunnen missen. En Heren, laat dat nou in ons leven ook zo gevonden mogen worden. Wilt u ons leiden, Heren, door uw geest en woord. Als we de psalm gaan lezen, als we de woorden van de tekst gaan verklaren, wilt u dan zelf, Heren, gedachten geven om ook de toepassing te maken, zodat we iets van die dingen herkennen. En wilt u door uw geest die toepassing ook in onze harten brengen, zodat we er werkelijk een onderwijs uit krijgen en ook door getroost mogen worden. Heren, wij bidden u, werk die liefde in het hart. En versterk die liefde ook bij hen die liefde bij aanvang mochten leren kennen. En die het al wel eens hebben mogen belijden. Wij hebben hem lief. Maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Heren, dan is er in ons hart toch een droefheid naar u. Over de zonde. Die overblijvende zonde en zwakheid. Die tegen onze wil in ons zijn overgebleven. Maar die ons toch een leven geeft, zoals David dat zegt. Ik zal hem in mijn dagen aanroepen. die ons toch een bedelaar maakt en een bedelaar doet blijven. Omdat we niets in onszelf hebben waarom u naar ons zou horen. Omdat alles ons ontbreekt. Maar Heere, dan wilt u ons ook in de voorbereiding op het avondmaal bepalen bij de verdiensten van hem. Die ook geroepen heeft tot u. Maar die moest zeggen, gij antwoordt niet. Dan worden we gebracht, Heere, ook vanochtend op Golgotha. Waar hij hing in de angsten der hel en in de banden des doods. En waar hij die hel alleen moest ingaan. En waar hij de strijd alleen moest strijden. Heere, daarin ligt toch de ruimte voor verloren zondaren. Die midden in de dood liggen, maar die het leven zoeken in hem. Dan ligt er toch de belofte, Heere, dat wie in de gekruiselde Christus gelooft niet zal verderven, maar zal leven. En dan mag er ook in het avondmaal zijn stem gehoord worden, waarin hij zijn hartelijke liefde en trouw bevestigt. Als hij zegt, ik deed dit voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, wilt u ons door die liefde bezoeken en aanraken. En geef, Heere, dat daaruit ook de vruchten mogen ontstaan. Dat we kunnen zeggen, ook ik heb lief. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. En Heere, als we nog vreemdeling zijn van die taal en van die ervaringen en bevindingen. Heere, geef ons dan toch te zien dat in ons leven ook in de algemene genade en in uw voorzienigheid toch zoveel van uw liefde te vinden is. En dat we de goede tierenheid van u en de voorzienigheid van u toch niet verachten zullen. Maar Heere, geef dat het ons vrijmoedigheid mag geven om bij u aan te kloppen en u ook om die bijzondere genade te mogen vragen. De bijzondere geesteswerking met het woord. Heere, zo zijn we in gebed tot u. En we hebben niets om u aan te bieden en niets om u op te wijzen in onze verdiensten. Maar Heere, daar wacht u ook niet op. Maar wij mogen toch pleiten op uw ontferming, die gij in Christus Jezus toch zo rijk en zo ruim hebt geschonken. Waarin gij uw liefde betoond hebt voor een verloren wereld. Zo lief zelfs dat gij die zoon hebt gegeven, tot in de dood des kruises. Heere, zo zijn wij hier samen en het alles wacht het op u. We zijn zo afhankelijk van de bediening van uw geest en maak ons dan ook verlegen daarom. Maar ook in alle andere omstandigheden, Heere, mogen wij ze, zoals gezegd, aan u de Heere opdragen. En Heere, dan hebben wij gisteren aan het geopende graf gestaan, samen met de familie Visser. U kent de omstandigheden. U weet wat er in het leven van onze zuster Visser allemaal is omgegaan. En ieder die haar gekend heeft, en zeker iedereen die zelf ook iets van genade mag kennen, die heeft toch die bijzondere genade ook in haar opgemerkt. Waarom we ook mogen geloven, Heere, dat u genade en eer hebt gegeven en dat u haar het goede niet hebt onthouden, zelfs niet in de dood. En Heere, nu is er een bedroefde familie. En dan weet u hoe die familie is en leeft. En we bidden u, geef ook dat zij die genade die hun moeder en oma mocht ontvangen, dat die ook hen geschonken zal worden. Heere, voor u is toch niks te wonderlijk. Daar heeft ook zij toch nog hoop op gehad dat er voor u niks te wonderlijk is. En we bidden u dan in het bijzonder ook voor ons gemeentelid Ad, die in Delta verzorgd wordt, in zijn bijzondere omstandigheden. Heere, gedenk hem. Haar zoon, die ook gisteren niet bij de begrafenis aanwezig kon zijn, wees ook hem nabij in deze moeilijke tijden die hij beleeft. Gedenk ze zo, Heere, en laat deze roepstem geheiligd mogen worden aan hun en ons aller hart. We dragen ook zuster Bor Pelikaan aan u op, die nog in het ziekenhuis verblijft, totdat de antibioticum gaat aanslaan. Heere, we bidden u, Heere, zou u dat medicijn willen zegenen. Ook daarin zijn we zo afhankelijk van u. Maar bovenal wilt u haar in geestelijk opzicht dat enige medicijn rijk schenken, dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat toch de rechtertijd de krachten versterkt door die spijzen van zijn bloed en zijn vlees. En help haar met haar man en allen die om haar heen staan. En wilt u haar ook spoedig weer thuis brengen. Dan bidden we ook voor hen die al langdurig ziek zijn, ook de ouderen, die gevoelen dat het lichaam steeds minder wordt, of die met ernstige ziekten te kampen hebben, soms ook zonder vooruitzicht van genezing. Heere, ontfermt u zich over een ieder. We dragen de gemeente aan u op, ook in de vacature voor ouderling die er is. Heer, het werk gaat weer beginnen, de huisbezoeken. En als er aanstaande week ook een kerkraadsvergadering is, geeft u dan ook, Heere, dat we door uw geest mogen worden geleid. En dat door uw genade ook die vacature weer op uw tijd mag worden vervuld. Want daarin ligt toch ook uw zorg voor de gemeente besloten. Wij danken u, Heere, dat de familie Vellekoop Leeuwenburg mocht gedenken met hun kinderen en klein- en achterkleinkinderen dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Heere, u hebt hen veel geschonken. U hebt hen al die jaren willen dragen en sparen en ook verdragen. En Heere, nu zijn ze in de avond van het leven. En laat nou uw vriendelijk aangezicht ook in hun leven mogen schijnen. En wilt u geven, Heere, een band die nooit breekt, maar waarin man en vrouw één zijn in Christus Jezus. Heere, gedenk hen en ons allen. In alle omstandigheden van zorg en van ziekte, van zegen en van voorspoed. Bewaar ons voor de boze. Vergeef ons genadig al onze zonden. En verzoen onze schuld. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 26 gaan wij zingen. En daarvan de versen 2... 8 en 12. Psalm 26 vers 2. Beproef vrij van omhoog. Het bord aan mijn rechterhand, daar staat het goed op. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog, al wetende steeds open lag. Voorbereidingspsalm het 8e. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. De liefde waar deze dichter over spreekt en ook het 12e. Nu stap ik rustig aan en ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. 2, 8 en 12 van Psalm 26. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En wat er verder volgt, wat we zingen uit Psalm 116, vers 1, na het amen van de prediking. In verband met de voorbereiding die we vandaag op het volgende week te houden heilige avondmaal hebben, willen we nu samen eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Het gedeelte dat handelt over de zelfbeproeving. Het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welken hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende, ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn, alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaanders andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Geliefde gemeente, in de vroeg-christelijke kerk, aan het begin van onze jaartelling, maakte het heilig avondmaal deel uit van wat de christenen noemden de agape. Dat woord agape, liefde, dat gebruikten zij voor wat zij noemden de liefdesmaaltijd. We kunnen daarvan lezen, onder andere in Handelingen 2, dat we lezen dat die eerste gemeente van huis tot huis brood brekende, met elkaar aten en dronken in liefde en eenvoudigheid des harten. De agape, de liefdesmaaltijd, waar het heilige avondmaal deel van uitmaakte. En in een van de catacomben in het oude Rome, die zijn nog steeds te bezichtigen, dat zijn ondergrondse begraafplaatsen waar de christenen in de tijd van de vervolging, met name onder Nero, bijeenkwamen om hun kerkdiensten te houden. Daar zijn fresco's te vinden, dat zijn muurschilderingen, waarin de eerste christenen zo'n liefdesmaaltijd hebben uitgebeeld. Daar zie je de gelovigen rondom een tafel zitten. Daar ligt brood op de tafel, daar staat wijn. En onder die fresco staat dan in Latijnse woorden geschreven: miserere nobis domine. Dat betekent: ontferm u over ons, Heere. Heb medelijden met ons. Erbarm u over ons. De agape, de liefdesmaaltijd. Gemeente, wij komen iets van zo'n liefdesmaaltijd ook tegen in de woorden van het formulier van het heilige avondmaal. Want zo zegt dat avondmaalsformulier dat de Heere Jezus Christus zijn hartelijke liefde en trouw jegens zijn gelovigen verzekert. Met de woorden: dit deed ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De liefde van Christus tot zijn volk. Dat is het belangrijkste, dat is het kenmerkende van die agape, van die liefdesmaaltijd. Maar aan die tafel mag dat volk, mogen die ware gelovigen ook hun liefde jegens hun zaligmaker belijden. Wat we ook hebben gelezen uit 1 Johannes 4. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En gemeente, die elementen die komen wij ook tegen in Psalm 116. En die is dus een geschikte psalm in de voorbereiding vanochtend en vanmiddag. En ook bij de bediening volgende week 's morgens en de nabetrachting met elkaar te gaan lezen. Psalm 116, eerste thema wat ik boven deze psalm wil schrijven is psalm van de liefde. Want zo begint hij immers. Ik heb lief. We letten ten eerste op de liefde van God voor zijn volk. En ten tweede de liefde van dat volk voor hun God. Psalm 116, psalm van de liefde allereerst. De liefde van God voor zijn volk. En de liefde van dat volk voor hun God. Ja, psalm 116, jongens en meisjes, is natuurlijk een hele bekende psalm. Jullie kennen ongetwijfeld allemaal dat eerste vers wat we straks na de preek ook gaan zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat is denk ik een van de eerste psalmen die je geleerd hebt op de zondagschool. Of op de basisschool, de lagere school, thuis misschien ook wel van papa of mama die je dit versje geleerd hebben. God heb ik lief. Maar gemeente, al is het dan een hele bekende en een hele geliefde psalm, het is nog niet zo eenvoudig om te zien in welke omstandigheden dat deze dichter was, wie deze dichter ook zelf was. Hij heeft helemaal geen aanhef. Hij begint direct met die belijdenis. Ik heb lief. De dichter vond het kennelijk niet zo belangrijk om zijn naam te vermelden, maar hij begint direct met zijn belijdenis. De oude schriftverklaarders die hebben gedacht dat dit David was die deze psalm gedicht was. En daar zijn ook goede gronden voor, want we komen deze psalm, de inhoud, de woorden van deze psalm die hij gebruikt ook tegen in psalm 18, die overduidelijk een psalm van David is, want daar staat zijn naam ook boven. Maar we treffen ook deze klanken en deze beelden die de dichter gebruikt ook aan in 2 Samuel 22. Waar David onder andere schrijft, baren des doods hadden mij omvangen, beken Belials verschrikten mij, banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegende mij. Als mij bange was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. En hij hoorde mij uit zijn paleis. Nou, dat zijn natuurlijk woorden die heel sterk doen denken aan psalm 116. De omstandigheden waarin deze dichter, laten we het dan maar op David houden, die zijn velelei. David die zegt in deze psalm dat hij lijdt aan een ziekte, zo lijkt hij te zeggen in vers 6. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Het woord dat hij daar gebruikt, dat wordt ook gebruikt voor lichamelijke ziekten. Uitgeteerd zijn, aan het einde te zijn van je krachten. Hij heeft ook last van mensen, overlast, want hij zegt in vers 11, ik zeide hem in haasten, alle mensen zijn leugenaars. Dat zijn zowat persoonlijke omstandigheden uit zijn tijdelijke leven. Maar dieper nog dan deze omstandigheden zijn de omstandigheden die hij in de versen, in vers 3 onder woorden brengt. Dat veel zwaarder nog woog dan zijn ziekte en dan de overlast van mensen, want daar begint hij ook mee. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. We hopen daar ook vanmiddag verder op in te gaan, maar ik kan ze natuurlijk nu niet helemaal onbesproken laten, omdat dat zo heel nauw verbonden is aan de reden waarom hij zegt ik heb lief. Want hij gebruikt immers dat redengevende voegwoord. Want er ligt een oorzaak waarom hij de Heere lief heeft. De Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. En gemeente, omdat deze psalm geen aanhef heeft en geen dichter vermeldt, is dat weer des te meer een reden dat de Heere hiermee woorden aanreikt voor mensen ook vandaag de dag. Om daarmee woorden te geven, kon het zijn ook aan uw benauwdheid en aan de omstandigheden waar jij mee loopt. En aan de ellende waar u of jij zich in bevindt. En vooral worden hier woorden aangereikt voor het volk van God, voor de kinderen des Heren, voor de ware gelovigen, die ook in deze psalm dat heilige drietal van geesteservaringen aantreft, van ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat is iets van alle tijden en alle plaatsen. En dat is juist de reden waarom deze psalm ook vandaag nog door Gods kerk zo graag en veel gezongen wordt. Nou, leg uw hart en leg jij je hart en leven er eens naast wat we met Gods hulp aan elementen in deze psalm proberen te ontdekken. En wat als een verkondiging tot ons komt. Ik heb lief. Het zijn maar drie woordjes in het Nederlands, in het Hebreeuws maar één. Een heel korte belijdenis. Ik heb lief. De taal van de liefde, die is kort. Want de liefde laat zich eigenlijk niet verwoorden. En het is een wonder, gemeente, dat David deze belijdenis kan uitspreken. Onze berijmde psalm die zegt: de God heb ik lief. En dat is denk ik ook wel een terechte uitleg ervan. Ik kom daar straks nog op terug natuurlijk in de tweede gedachte. Maar het is veel breder nog dan dat. Ik heb lief. En gemeente, als een mens dat kan zeggen, op goede gronden, dan is er echt iets gebeurd in ons leven. Dat is een wonder. Als dit de harde taal is, ik heb lief. Want de schrift laat ons op allerlei manieren weten, en met een beetje zelfkennis, gemeente, zullen wij daarmee moeten instemmen, dat wij niet lief hebben. Dat wij zeker God niet lief hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen liefde kan zijn, ook niet onderling, geen sociale liefde, geen liefde van man en vrouw. Maar die liefde die is zo kwetsbaar en die liefde die is zo broos en die liefde die kan zomaar verstoord worden en pijn lijden. Maar van nature, zo zegt de Heere, is de mens geneigd om God en de naaste niet lief te hebben, maar die te haten. Dat ligt in ons hart vanwege die diepe zondeval. En daarom, als deze dichter zegt, ik heb lief, ja, dan moeten we natuurlijk terug naar de oorzaak, de reden waarom dat die dichter dat kan zeggen. Nou, dan ligt dat, zo hebben we gelezen in 1 Johannes 4. Hierin is de liefde, in vers 10. Niet dat wij God lief gehad hebben. Daar heb je weer zo'n belijdenis, wij hebben God niet lief. Maar dat Hij ons heeft lief gehad. Dan worden we dus gewezen, gemeente, op de bron van de liefde, op het goddelijke begin. Als een mens lief krijgt met de liefde uit Psalm 116 tot God en alles wat van God is, dan komt dat uit God. Want God is liefde en de liefde is alleen uit God. Dat komt uit zijn eeuwig welbehagen voor, uit zijn eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is de verklaring, dat is de bron, dat is het geheim van deze belijdenis. De Heere is altijd de eerste. Hij stort de liefde uit in het hart, zo zegt Paulus in Romeinen 5. En gemeente, dat is er al vanaf het allereerste begin van het geestelijke leven. Dan stort de Heere iets van die liefde uit in het hart. Dan kan het de beleving zijn van zo'n mens, wat David dan in Psalm 116 vers 3 zegt, dat de banden des doods hem hadden omvangen en de angsten der hel hem hadden getroffen. En dat een mens de beleving heeft dat hij onder de toren van God ligt. En dat de straf van de zonde hem benauwt. Maar dat toch op een onverklaarbare wijze, al kun je dat geen naam geven, dat er toch die liefde is. Al kun je dat geen woorden geven, al durf je dat al helemaal niet te zeggen en te belijden. Maar dat er in je hart iets van een verborgen trekking komt naar God. Naar die God onder wiens toren je ligt. Naar die God tegen wiens wet je gezondigd hebt. Maar dat er toch in je hart die verborgen trekking, dat heimwee naar God, ja, dat gemis aan God er is. Dat is vanwege de liefde. Omdat God in het verborgene die eerste druppels van liefde druppelt in het hart. Daar vandaan komt dat heimwee dat we bijvoorbeeld in Psalm 42 aantreffen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u. Want wat God gemeent in het hart legt, dat gaat ook weer naar God uit. Dat zijn van die verborgen trekken die zo onverklaarbaar zijn. Dat je het niet kunt laten om je knieën te buigen. Dat je het niet kunt laten om naar het woord van God te grijpen. Dat je je heil zoekt ook in de bijeenkomst van de gemeente en verlangend bent om een woord te horen uit Gods mond. Gemeente, mogen wij daar ook iets van kennen. U die genade kent, u weet dat toch ook nog wel in het begin van uw leven, van dat geestelijke leven, dat er zo die onverklaarbare dingen zijn. Aan de ene kant de ervaring van vers 4, de banden des doods, de angsten der hel. De kloof die er is tussen God en je ziel. Maar dat je toch de Heere niet kunt missen. Dat de uitingen van je hart, dat de uitgangen van je hart naar Hem zijn. Zoals Job dat zegt. Zo Hij mij doden, ik zal nochtans op Hem hopen. Er is geen andere verklaring voor gemeente, voor zulke belijdenissen, dan dat de Heere daar in een verborgen werking zijn liefde uitstort in het hart en mensen gaat trekken. En daarmee zijn ze niet bekeerd, dat durven ze al helemaal niet te zeggen. Maar er ligt toch een heimwee in hun hart, waardoor ze gaan doen wat David ook in deze psalm zegt en wat hij dan ook belijdt met dat redengevende voegwoord. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. De Heere hoort. Wat hoort de Heere? Mijn stem, zegt hij. We hebben een stem, jongens en meisjes. En die mag je gebruiken. Daar praat je mee. Daar communiceer je mee. Met de woorden die uit je mond komen. Daar kun je ook mee zingen met je stem. En dat zijn allemaal goede dingen die de Heer ons gegeven heeft. Maar die stem, die wordt ook nogal eens voor verkeerde dingen gebruikt. Daar zegt de apostel Jacobus bijvoorbeeld over in zijn brief dat er de zonden zijn van de tong. Aan de ene kant looft die tong God. En aan de andere kant vervloekt die tong ook. Aan de ene kant spreekt die tong met de naaste liefdesuitingen, maar aan de andere kant kan die tong ook verschrikkelijk roddelen en is ze scherp als een mes. En als een klein vuurtje kan het een hele brand aansteken, die woorden die we uitspreken en die we niet meer terug kunnen halen. Maar gemeente, als de Heer zijn liefde uitstort in het hart, als de Heer door zijn geest gaat werken en gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, zoals David dat in deze psalm ook naar voren brengt, dan hoort de Heer ook nog iets anders. Dan hoort de Heer je stem, dan ga je tot God roepen. Hij hoort mijn stem. Ik riep de Heer, de naam des Heeren aan, zo zegt hij in vers 4. Heb jij je stem daar al eens voor gebruikt? Heb je daar uw stem al eens voor gebruikt, gemeente, dat je de Heere gaat aanroepen, dat je de naam van de Heere gaat aanroepen? De ik zal zijn die ik zijn zal, de Almachtige, de Eeuwige, de getrouwe God, de Barmhartige. In het aanroepen van de naam des Heren, wat gebeurt er dan? Dan gaan we de zonde belijden. Hij hoort mijn stem. In de berijmde psalm wordt er dan gezegd, mijn smekingen, mijn klagen. Ook alweer terechte toevoegingen aan datgene wat in de onberijmde psalm dan staat. Ik zal ze voeren met smekingen, zo zegt de Heer in Jeremia. En met geween zal ik hen voeren. En we vinden de voorbeelden van in de schrift. Hier in deze psalm, maar bijvoorbeeld ook Hiskia. Er is trouwens een schriftverklaarder die zegt dat Hiskia deze psalm gedicht heeft. En daar heeft hij allerlei redenen voor. Ook in de taal en de beelden die de dichter gebruikt. Dat dat honderden jaren later misschien wel in de ballingschap gedicht is. Nou ja, wij weten dat niet. Maar Hiskia is ook wel zo'n voorbeeld. Een mens in grote nood. Toen hij bezoek had gekregen van de profeet Jesaja, die had gezegd, bereid uw huis, want ge zult sterven en niet leven. En dan zien we in het leven van deze Hiskia dat hij zijn stem tot God laat horen. Hij keert zich naar de wand en hij schreeuwt het uit. Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Een heel kort gebed. Hij laat zijn stem horen tot God. Ach, die stem, ach, het stelt ook niet zoveel voor, zegt hij. Het was niet meer dan het piepen van een zwaluw en het kirren van een duif. Die ware gebeden, zoals hier in deze psalm, ze zijn vaak maar heel kort. Het is vaak maar een schreeuw uit de diepte. Een korte roep. Och Heere, bevrijd mijn ziel. Heere, gedenk mijner. Zonen Davids, ontferm u mijner. O God, wees mij de zondaar genadig. Het zijn vaak van die korte gebeden. Omdat er bijna geen tijd is of omdat er geen woorden zijn om je nood aan de Heere uit te roepen. De tollenaar in de tempel, Bartimeus bij Jericho, de moordenaar aan het kruis. Korte gebeden vanuit de diepte der ellende. En soms zijn er zelfs geen woorden meer. Dat je als het ware niet meer kunt bidden. Dat je geen woorden vindt. Dat het maar een enkele zucht is. Zoals een bedelaar. Die in moedeloosheid, misschien hebt u er wel eens zo'n arme man of vrouw gezien. Die in moedeloosheid aan de kant van de weg zit. En al zo vaak gevraagd en al zo vaak gebedeld heeft, maar niemand die geeft hem wat. Maar als je zo'n hoopje ellende ziet zitten, alles aan zo iemand bedelt. Zijn bedroefde ogen, die bedelen. Zijn kapotte jas, die bedelt. Zijn ineengedoken gestalte, alles bedelt aan zo iemand. Hij is arm en ellendig. En misschien is er wel zo iemand in de kerk of thuis die ook niet meer kan bidden. Die zo wordt aangevochten of die zo moedeloos is. En die al zo vaak geroepen heeft, maar dat er geen antwoord kwam. Of dat je geen oren had, dat de Heer wel antwoordde, maar dat je niet hoorde. Hoe dan ook, gemeente, deze psalmdichter, die wil aan zuchtende zielen, aan bedelende harten, aan een roepende stem moed geven. Want hij heeft gezegd, de Heere hoort mijn stem. En daar ligt ook gesloten, hij verhoort. En dan wordt het heel diep gezegd in deze psalm. Hij neigt zijn oor tot mij. En wat betekent dat? Hij neigt zijn oor. Nou, neigen, dat is een oud-Nederlands woord. Dat wil zeggen, als iemand zich neigt, dan buig je jezelf. Hij neigde zijn aangezicht ter aarde. Zo staat het wel eens in de Bijbel. Dat betekent, hij boog met zijn gezicht naar beneden. Een diepe buiging maken. Iemand gaat door de knieën als je neigt, je neerneigt. En dat heeft God dus zo gedaan in het leven van deze dichter. Misschien wel omdat deze dichter alleen maar kon fluisteren. Zo verzwakt, zo uitgeteerd, zo aangevochten. Geen krachten meer. Zoals dat ook wel eens moeten doen bij een zieke. Iemand die als het ware op zijn sterfbed ligt en die alleen nog maar kan fluisteren. Dan breng je je oor heel dicht bij zijn mond. Om te luisteren naar wat zo iemand nog te zeggen heeft. Nou, zo zegt David, neigt de Heere zijn oor. Hij hoort mijn stem. Ja, je zou nog kunnen zeggen, gemeente, op grond van de alwetendheid van God. Dat is een belangrijk element in de schrift. En uit Psalm 139 bijvoorbeeld, dat de Heere het hart doorgrondt, dat hij overal is. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. De Heere ziet en hoort alle mensen. Maar hier staat het dieper. Als er iemand is die zucht tot God vanuit de benauwdheid van zijn hart. Als er iemand is die zijn stem tot God opheft. En zegt, och Heere, bevrijd mijn ziel. Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan staat er zo diep. Dan neigt de Heere zijn oor. Dan gaat hij als het ware door zijn knieën. Dan buigt hij zich. En dan legt hij het oor aan de mond van zo'n zuchtend hart. Hij neigt zijn oor. En dat wil een mens, gemeente, ook vanuit deze psalm moed geven. Dat de Heere kennelijk zo is. Dat hij zulke zuchters en zulke bidders hoort en wil verhoren. Ja, we mogen op grond van de schrift zeggen, gemeente, dat hij niets liever hoort dan zo'n zuchter en zo'n bidder. Dat daar zijn aandacht met name op gericht is. Dat dan zijn oren zich met name spitsen. Dat hij zich dan met name neerbuigt. Naar zo'n ellendig en arm mens. Dat uit de diepten tot God roept. Hij neigt zijn oor. En dat is geen vanzelfsprekendheid, gemeente, dat de Heere hoort. En laten we ook nooit zo bidden en zo denken dat God dus moet horen. Nee, het is genade alleen, want waar kan een mens nou op wijzen? Als hij zijn stem tot God roept en als hij zucht tot God, waar kon Bartimeus op wijzen? Waarom de Heere zich over hem zou ontfermen? Waar kon de tollenaar in de tempel op wijzen toen hij bad, o God, wees mij de zondaar genadig? Waar kon de moordenaar aan het kruis de Heere op wijzen waarom hij zou bewogen zijn om hem te horen? Ze pleiten stuk voor stuk allemaal op zijn ontferming. Miserere nobis domine, zo staat er in dat fresco. Ontferm u over ons, heb medelijden met ons, Heere. Erbarm u over ons, wees ons genadig. Daar alleen ligt de grond, gemeente, dat deze God zijn oor neigt. Dat ligt verklaard uiteindelijk op Golgotha. Waar de grote lieve zoon van God tot zijn vader riep, die op dat moment niet eens meer zijn vader was. En dan kan ik niet uitleggen, gemeente, hoe dat zich voltrokken heeft. Dat is een mysterie. Maar we horen de woorden van de zoon van God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik riep, maar gij antwoordt niet. Omdat deze zoon van God in zijn borgtochtelijke lijden geen antwoord kreeg, omdat de hemel gesloten werd en de zon haar stralen toedeed. Omdat God zijn aangezicht afwendde. Waar hij de toren van God gedragen heeft, tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Alleen op de grond, op die grond is het mogelijk dat God hoort, dat hij zijn oor neigt tot verdoemelijke zondaren. Die zichzelf minder in de dood hebben gebracht, die geen enkele reden hebben, die geen enkel recht hebben op de ontferming van God. Maar nochtans, om Jezus wil, om zijn verdiensten, omdat hij borg is, daarom kon Hizkia bidden. Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg, wees mij genadig. De liefde van God tot dat volk, die hij dus met name bewijst, zo zegt het avondmaalsformulier, zijn hartelijke liefde en trouw jegens zijn ware gelovigen, als hij zegt: dit deed ik voor u, ik in uw plaats, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En gemeente, dan kan het niet anders, of dan komt ook dat tweede, de liefde van dat volk tot hun God. Dat wat de apostel Johannes, de apostel der liefde, die zoveel zicht had op die liefde, die zoveel gesproken heeft over die liefde, wat hij heeft mogen getuigen in zijn evangelie, maar ook in zijn brieven. God is liefde. En wij hebben hem lief. Maar dat is alleen maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad, omdat die liefde bij hem vandaan kwam. Daar ligt het begin van het geestelijke leven. Hij is de eerste. Vanuit dat eeuwige welbehagen. Hij stort de liefde uit in het hart. Dat duister en donker en dood is. Hij begint te trekken. Hij begint te werken. En zeker dat doet hij in de overtuiging van de zonde. En nogmaals, daar hopen we vanmiddag met name ook al bij stil te staan. Maar tegelijkertijd ook die verborgen trekkingen. En als dat in de verdere voortgang, gemeente, mag worden beoefend. En als de Heilige Geest die liefde ons krachtig doet voelen. En als we door de openbaring van Gods Zoon aan onze harten iets van die liefde mogen proeven en smaken. En als we het met toepassing op onszelf mogen geloven en mogen vertrouwen. En dat is een geloofsgeheim, gemeente, dat kan ik u eigenlijk niet uitleggen. Dat zijn meemaakzaken. Maar als de Heilige Geest aandringt in het hart. En als dat gesloten hart zich opent. En als die koperen deuren en die ijzeren grendelen aan stukken gaan. En het hart wordt geopend voor dat woord. En de Geest gaat het toepassen aan het hart. En je mag het tot verwondering maar toepassing voor jezelf horen. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar stroomt het hart vol van de liefde van God. Daar overvloeit dat hart. En in heel dat geestelijke leven, gemeente, daar is de liefde werkende. Het geloof door de liefde werkende. En dan is de mate van verzekerdheid natuurlijk verschillend. De mate van bewustheid dat God zijn liefde openbaart, de vrijmoedigheid, ook in de toe-eigening daarvan, die is verschillend. Daar zijn wegen voor nodig, daar is een leven lang voor nodig om daarin op te wassen in de kennis en in de genade en in de liefde van de Heer Jezus Christus. Maar als er iets van die liefde al bij het begin in het hart wordt uitgestort, dan komt er ook iets van wederliefde. En die wederliefde wordt alleen maar groter. En die wordt alleen maar rijker beleefd. En dan zegt deze dichter het dus heel kenmerkend. Ik heb lief. En zoals gezegd, jongens en meisjes, in de berijmde psalm, daar wordt dan gezegd: God heb ik lief. En dat is zeker terecht dat dat zo wordt gezegd. Maar toch staat het er zo niet. En dat is ook met een reden. En niet dat dat ontkend wordt, even niet verkeerd begrijpen. Hij bedoelt ook echt wel: God heb ik lief. Maar het gaat over een veel breder terrein rondom God heen ook. Ik heb lief. Eén woordje in het Hebreeuws. Ik heb lief. En dat heeft alles te maken met God natuurlijk. Je krijgt God lief. Die God, ja, die ook heilig is en rechtvaardig. En die God voor wiens aangezicht je wel eens verschrikt bent geweest. En die God die toornig is. Maar die God die ook iets van zijn ontfermende liefde heeft geopenbaard. Ja, die God die veel van zijn ontfermende liefde ook heeft geopenbaard. Daarin dat hij zijn zoon gezonden heeft in deze wereld. En dat de mate van de bevatting van dat genadewonder en van die onbegrijpelijke liefde van God, wordt de wederliefde ook geboren. En die gaat natuurlijk naar God uit, naar het wezen dat wij God noemen en al zijn deugden, zijn eigenschappen. Maar het gaat ook uit naar alles wat van God is. Naar alles wat met de Heere te maken heeft. Allereerst en allermeest naar die God die dan in het begin van het geestelijke leven nog zo'n onbekende God is, maar je hart wordt er naartoe getrokken. En naarmate je meer van deze God gaat leren kennen, gaat je hart meer naar God uit. En krijg je meer stof om hem lief te hebben en om hem groot te maken en om hem ootmoedig om vergeving te bidden. Maar alles wat van God is, daar gaat je hart naar uit. Naar de schepping van God bijvoorbeeld. De verwondering over de scheppingswonderen. De liefde naar de schepping. En zeker in het begin van het geestelijke leven, gemeente, dan zijn mensen vaak ook zo teer. Als je aan iemand vraagt, als je de vraag zou stellen, wat mag ik nou doen, wat is nou zonde en wat niet. Nou, iemand zei eens, dan moet je maar eens vragen aan iemand die in de eerste liefde loopt. De eerste liefde van God. Dat zijn zulke tere mensen, die hebben zo'n teer geweten. Dat kun je misschien overdreven vinden, gemeente, maar dan durf je geen vliegje dood te slaan. En die spin in de hoek van de kamer, die pak je heel voorzichtig op en die zet je buiten. Want je hebt zo'n teer geweten gekregen en het is toch ook een schepseltje van God. En dan maak ik daar geen wet van, gemeente, begrijpt u mij goed. Maar ik bedoel maar, zo kan dat leven. En misschien herkent iemand dat wel. En dat je er smart over krijgt als je daar dieren dood langs de weg ziet liggen. Want je hebt liefde ook voor de schepping van God en die schepping die is vervloekt om mijnentwil. Dat doet de liefde van God. Dat is ook bevat in de belijdenis, ik heb lief. Je krijgt liefde tot je medemensen, tot de schepselen om je heen. Zachtmoedig, nederig van hart. Dat wordt geleerd op de school van de Heer Jezus Christus. Hij zegt het toch, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Je krijgt de dag van God lief. En het huis van God. Hoe lief heb ik uw woning. Zo hebben we gezongen. De tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. De dag van God. De naam van God. De dienst aan God. Het volk van God. Waar je die liefde in mag herkennen. Die zachtmoedigheid, die nederigheid van hart. Die mevrouw Visser die we gisteren moesten begraven, dat was zo'n mensje, daar kon je de liefde van God in proeven. Nederig van hart, ootmoedig, zachtmoedig, dankbaar, verwonderd. En dat was niet alleen maar een eigenschap van haar karakter, maar ieder die haar gekend heeft, die weet het. Daar lag de liefde van God in verklaard. Liefde tot allen die zijn naam en zijn verschijning lief gehad hebben. Daar is aansluiting mee. Al durf je jezelf er niet bij te rekenen, maar je hart gaat er wel eens naar uit. Naar zulke mensen. En je hoort, je luistert graag naar wat zij te vertellen hebben. Liefde tot het woord van God. Nou gemeente, zo zullen er veel meer dingen nog te noemen zijn. Maar als je zegt, ik heb lief, dan hoort dat er allemaal bij. Alles wat van God is. God heb ik lief. En alles wat bij God hoort. Ik heb lief. En gemeente, die liefde die wordt natuurlijk het meest ontstoken in het hart. Die gaat branden, die gaat opgloeien en oplaaien als we lezen van die onbegrijpelijke grote liefde van God. Dat hij zijn zoon gezonden heeft in deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar zal leven. Onbegrijpelijke, die voor ons menselijke verstand onverklaarbare liefde van God. Die onverdiende liefde van God ook. Waar we geen recht op hebben. Die zo verbeurd is, die zo verzondigd is. Dan zegt iemand, met die liefde die ken ik eigenlijk niet. En ik weet eigenlijk helemaal niks van de liefde van God. Nou, dat moeten we niet te snel zeggen, gemeente. Want laten we nou eens teruggaan naar de allerkleinste puntjes in ons leven, zal ik maar zeggen. Dat God in zijn voorzienigheid, in zijn algemene genade, toch ook veel van zijn liefde laat blijken. Zijn er nooit momenten in je leven geweest dat je genezen werd van een ziekte? Dat je geholpen werd naar tegenslagen. Dat er zegen kwam. En voorspoed. Dat de Heer in zijn voorzienigheid je boven bidden en denken gaf wat je nodig had. Dat je er nog mag zijn. Dat je nog mag leven. Dat je onder de verdraagzaamheid van God leeft. Dat is dankzij Gods liefde. En nee, daarmee ben je niet bekeerd. En nee, dat is niet genoeg voor het avondmaal. Maar we mogen die liefde niet verachten. Zo zegt de apostel Paulus het. Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. En hij zegt erbij, laat nou deze goede tierenheid van God het hart tot bekering mogen brengen. Terwijl de Heer je zoveel gegeven heeft. Zoveel blijken van zijn gunst geschonken heeft. En wat heeft hij ervoor teruggekregen? Laten we niet te snel zeggen, gemeente, dat deze liefde van God in ons leven niet aanwezig is. En laat ons dat moed mogen geven om onze stem tot God op te heffen en dat allergrootste van God te vragen wat Hij te bieden heeft, de liefde in en door Jezus Christus. En die is er voor de grootste der zondaren. En die ligt verklaard, gemeente, op Golgotha. Dat is ook zo'n ontroerend iets, gemeente, van deze psalm. Toen de Heer Jezus Christus ging lijden en sterven, de vooravond op die witte donderdagavond, toen hij het avondmaal had gehouden, tot besluit van die paasmaaltijd en avondmaalsmaaltijd, toen staat er in Matteüs 26, toen zongen zij de lofzang. De psalmen 113 tot en met 118. Als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En daar hoorde Psalm 116 bij. En zal het ooit dieper hebben geklonken uit het hart en uit de mond van een mensenkind. Ik heb lief. Zal er ooit een mens het dieper hebben bezongen dan Jezus Christus. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Daar op Golgotha, u die genade mag kennen, daar ligt de liefde van God verklaard. En daarin lag nou ook de vrijmoedigheid voor een zondaar als Petrus. Om te zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet van mijn zonden. Gij weet van mijn vervloekingen. Gij weet van mijn verloochening. Ook van de afgelopen 3 maanden weer. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik midden in de dood lig. zoveel overblijvende zonden en zwakheden. Zoveel verdorvenheden die ik maar niet kan overwinnen. Maar Heere, Gij weet ook, zo kon Petrus zeggen, mag het ook uw hartentaal zijn. Gij weet ook dat ik u lief heb. En daarom zoek ik het leven buiten mijzelf in u. En daarom pleit ik op uw genade. En daarom vraag ik om uw ontferming. Miserere nobis domine, ontferm u onzer. Heere, de naam des Heere aanroepen, die een sterke toren is, waar hoop in ligt voor verloren, doemwaardige zondaren. Om vanuit de volheid van het gemoed te mogen zingen, God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, wonder van genade. Mijn smekingen, mijn klagen, en Hij neigt zijn oor. Ik roep tot Hem al mijn dagen, want dan word je een bedelaar. Je hele leven lang. Ik zal Hem in mijn dagen, zolang als ik leef, aanroepen. En daar kom ik ook nooit meer bovenuit. Wie er zien bettler, zegt zij Luther op zijn sterfbed. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Amen. Wij smeken u om de bediening van uw geest, dat hij de prediking zal achtervolgen en de naprediker zal zijn. Opdat wij in onze binnenkamer onze knieën mogen buigen en onze handen mogen vouwen en het gebed van deze dichter na mogen stamelen. Heere, bevrijd mijn ziel. En om dan de pleitgrond te mogen vinden in dat bloed van de gekruisigde, waarin uw liefde toch zo volmaakt geopenbaard is, dat gij geen lust hebt in de dood des goddelozen, maar dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Heere, bewaar ons voor ongeloof en hardnekkigheid. En breek onze harde harten, maar versterk ook hetgeen gij gewrocht hebt. En wilt u ons ook deze middag weer bijeenbrengen, Heere, als we het vervolg van deze psalm verder gaan lezen, schenk ons ook heilbegeerte. Dat we onze plaats toch niet onnodig leeg laten, maar dat we het bij u, de Heere, zullen zoeken in het huis dat gij u hebt gesticht en waar gij uw volk wilt verheugen. Wees met de kinderen van de zondagschool, help ook hen en de leiding en breng ons ook deze dag ook weer veilig thuis. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 73, vers 12 zingen wij tot slot. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. De 12e van 73. De zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.